Mijn jongen, hoe lang nog, o Heer? En de Heer zegt, Openbaring 22, vers 12... En zie, ik kom haastiglijk, en mijn loon is met mij om ieder te vergelden gelijk zijn werk zal zijn. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Maar buiten zullen zijn de honden en de tovenaars en de hoereerders en de doodslagers en de afgodendienaars en een ieder die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om jullie deze dingen te getuigen in de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht Davids, de blinkende morgenster. Tot zover. Want daarover gaat het altijd in de Bijbel. Over de Heer Jezus Christus natuurlijk, maar vervolgens gaat het inderdaad over licht. Een licht wat als het goed is, een licht dat als het goed is uit de hemel, vanuit de hemel, van Gods wegen tot ons zou moeten komen. Als het er nou helemaal over gaat, zeg ik altijd, wat in de Bijbel heet een ster, dat heet in gewoon Nederlands een UFO, een Unidentified Flying Object, want dat is precies wat een ster is. Of volgens de betekenis van het oorspronkelijke woord. Namelijk, een ster staat voor iets waarvan we niet weten wat het is. Het is een geheimzinnig iets. Iets aan de hemel, bij voorkeur. Ik wijs er maar op dat ons woord ster hetzelfde is als het Hebreeuwse woord. Satar, ster. En het wordt vertaald met verborgenheid. Verborgene dingen. Geheimzinnige dingen. Unidentified flying object. En ik heb er ook een genoegen in. Ik schep er ook genoegen in. Dat jaar in jaar uit de artikelen in de kranten verschijnen over de ster van Bethlehem. En wat het dan vermoedelijk geweest zou moeten zijn. Ik vind het prachtig omdat die verhalen domweg nooit kloppen. Er is maar één antwoord op. Het is één UFO. Zoals alle sterren. We weten niet wat het was, maar het was iets van Gods wegen gezonden. En daar gaat het maar om. Licht uit de hemel afkomstig. En wat die andere sterren betreft, die dingen die we sterren noemen, daar weten wij ook geen kerstbal van. Ja, zo is dat nou eenmaal. Maar in de Bijbel is er geen enkel probleem. Al die lichten aan de hemel zijn de uitdrukking van het licht dat de mens, dat de wereld, de aarde, zij die op de aardbodem wonen, van God zouden ontvangen, was de bedoeling. Want hoe je dat ook keert of wendt, wij leven in een duistere wereld. Begrijp je me goed? Ik zeg altijd, we kunnen aardig om ons heen tasten, maar niettemin wat wij voor licht houden, is in werkelijkheid duisternis. Schaduw, hooguit. Waar de Bijbel over spreekt, is over dat grote licht dat eenmaal zou verschijnen, wat God beloofde ook reeds van de eerste bladzijde van de Bijbel. En de bedoeling was dat wij mensen, dat wij in dat licht zouden wandelen. Ik kan ook zeggen dat wij gelovigen daarin zouden wandelen, maar het punt is gewoon, als men niet eerst tot geloof komt, zal men dat licht nooit zien, laat staan ervaren, laat staan erin wandelen. En kerstfeestviering, ach, inderdaad, men heeft dan gelijk als men zegt, och, het is een gekerstende variant van het oude midwinterfeest. Want wij mensen hebben behoefte in deze donkere dagen, deze duisterste dagen van het jaar, hebben wij behoefte aan licht en willen bemoedigd worden dat we onderweg zouden gaan weer naar de zomer. Waarover we trouwens tegenwoordig ook niet al te zeer te klagen hebben, moet ik eerlijk zeggen. Maar duister blijft het altijd. Ik zal ook nooit vergeten hoe ik eenmaal voor de eerste keer was dat terugkwam, eind augustus of zoiets. Dat is toch een mooie tijd, dat lichte tijd van het jaar. Kwam ik terug uit Zuid-Afrika, zeg, en ik vond het hier toch zo verschrikkelijk donker. Het is maar wat je gewend bent, licht of duisternis. Maar de bedoeling is dat we zouden wandelen in het licht. Het eigenaardige is ook dat daar op de eerste bladzijde van de Bijbel, we zijn net niet helemaal van kaft tot kaft vandaag, dat scheelt niet veel. Maar dat we op de eerste bladzijde van de Bijbel lezen, in vers 14 van Genesis hoofdstuk 1, dat God zei dat er lichten zijn in het uitspansel, namelijk in de hemel, uitspansel des hemels, dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels om scheiding te maken tussen dag en tussen de nacht, en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden en tot dagen en jaren, en dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde. En het was al zo. Waarna sprake is van die twee grote lichten en al die andere lichten dan in elk geval. Maar er is inderdaad sprake van wat wij noemen de hemellichamen, die geacht worden op wat voor wijze dan ook licht te geven, scheiding te maken tussen dag en nacht, om te zijn tot tekenen, tekenen van toekomende dingen overigens, dat kun je in de vertaling niet zien, maar het is wel degelijk het geval in het Hebreeuws. Het zijn tekenen van toekomende dingen, zodat ze ook dan zijn tot lichten. En ze zouden zijn tot gezette tijden, datgene trouwens ook alles met toekomst te maken heeft, met tijdrekening en zo verder. Dat ze dus zouden zijn tot dagen en jaren en in het algemeen samenvattend om licht te geven op de aarde. Ik weet wel, evangelische christenen willen er over het algemeen weinig van horen, maar het neemt niet weg dat sinds deze dagen van Genesis 1 deze sterren aan de hemel inderdaad zijn tot tekenen, en in bijzonder van tekenen van toekomende dingen. En ik heb het niet over de traditionele astrologie, want ik beschouw dat als een wat noodlottige afleiding van de oorspronkelijke waarheid. Maar waar het maar om gaat is dat wij in het algemeen gesproken, dat wij ons zouden realiseren dat wij leven in een wereld die van nature duister is, waarin wij dus onwetend zijn, want licht staat nou eenmaal voor kennis, voor wijsheid, wetenschap of hoe het maar heten mag. En in deze duistere wereld waarin wij niks weten, waarin wij van gisteren zijn bovendien, staat er in de Bijbel. We zijn van gisteren en we weten niks. In deze duistere wereld hebben wij behoefte aan licht. En terwijl ik het zeg, word ik dan weer cynisch, want dat heb ik dan altijd. Want ik denk dan altijd, hoeveel mensen zijn er eigenlijk nog in deze duistere wereld die überhaupt willen weten, die licht willen hebben. Mijn ervaring is, op allerlei gebied trouwens, niet alleen op Bijbels gebied, dat als je de mensen probeert wat te vertellen, wat wijzen te maken, adviezen te geven of wat dan ook, of alleen maar ergens bij te helpen, dat ze geïrriteerd raken, ze willen geen hulp hebben, zij willen niet weten, enzovoorts. En een gesprek over wat belangrijkere en vooral wat absolutere zaken, een gesprek over Bijbelse zaken, blijkt in de praktijk volstrekt onmogelijk te zijn. En niet alleen onder ongelovigen, laat ik dat er meteen bij zeggen. Je kunt tegenwoordig onder hen die zich christenen noemen ook al niet meer met een Bijbel terecht. Men prefereert de duisternis, en ik heb het niet alleen over degenen die de duisternis van de wet prefereren. Het is het algemeen zo. Men wil niet weten. Men is bang. Logisch ook, als men trots is op zichzelf, omdat men in het duister de weg meent te hebben gevonden, of omdat men zojuist toegetreden is tot een of andere commissie, dan wel workgroep of hoe heet zoiets, hè? Workgroup, dat weet ik veel. In ieder geval, om bepaalde vraagstukken te bespreken, hopelijk zodanig dat er toch nooit een antwoord op komt. Als men daar dan allemaal zo trots op is, dan wordt men liever niet geconfronteerd met de Bijbel. Dan houdt men meer van de duisternis en van het rondtasten, zeg ik altijd, in de duisternis. Helaas, zo is dat. Niettemin, de eerste bladzijde van de Bijbel lezen wij voor de eerste keer, en God sprak. God zeide, en hij zei, er zij licht. Dat is het eerste wat God zou doen. Om de doodeenvoudige reden dat deze wereld in de macht ligt van de dood en daarmee van de duisternis. Wij worden nou eenmaal onwetend geboren. En als niemand ons wat vertelt, blijven wij onwetend. Het is in elk geval zo dat de Bijbel zegt dat men niet tot kennis kan komen door denken, door filosofie. Immers, men moet dan redeneren en filosoferen, redeneren vanuit zichzelf. En wij leren op de zondagsschool inderdaad dat het in het hart van de mens duister is. Abusievelijk begreep ik eruit dat wij zondaren waren, dat was wel zo bovendien. Maar abusievelijk begreep ik dat de werkelijkheid van die duisternis in onze hart is, dat wij onwetend zijn van nature. Afgesneden van het licht, dat alles met de zonde van doen heeft, dat is een duidelijke zaak. Maar dat is niet echt waar het om gaat. Ook als wij niet zouden zondigen, stel dat dat zou kunnen, sommigen denken dat, maar stel dat dat zou kunnen, ook als we niet zouden zondigen, zouden wij nog steeds onwetend zijn en in duisternis zijn. En daarna denk ik, en als dat zo is, hoe zouden wij in die duisternis weten wat wij doen of laten moeten? En wat betekent het begrip zonde dan eigenlijk nog? Als er überhaupt geen licht is. Maar God is degene die licht geeft. Ja, ik weet nooit, ik kan zeggen ik ben er bedroefd over. Ik kan ook zeggen ik barst in lachen uit. Ik kan ook zeggen ik ben verbijsterd als ik af en toe die gesprekken volg op televisie. Want u weet, op televisie praten ze altijd over van alles en nog wat. En tegen dat je doorkrijgt waar het over gaat, is uiteraard het programma afgelopen. En dat schijnt ook de bedoeling te zijn. Stel dat iemand er wat van begrijpen zou zeggen. Maar als het over bijbelse dingen gaat, over God gaat, of godsdienst, of wat er ook maar mee samenhangt, dan weet men nooit iets, maar dan ook helemaal niet. Ja, in gedachten zie ik nou weer die dominee, zie ik daar zitten in gesprek met Jeroen, ja. In gesprek met Jeroen Pauw, zie ik weer die dominee zitten. En toen dacht ik dat die Jeroen Pauw, een oprechte atheïst, nog meer van de Bijbel gelooft dan de hoofdpredikant. Maar laat maar zitten. Dus onvoorstelbaar vind ik die gesprekken. Met stijgende verbazing luister ik het aan en dan moet ik hem op tijd uitzetten, want anders ontplof ik. Zijn ze nou helemaal gek? Lezen die mensen de Bijbel niet? Waar praten ze dan over? Hoe hebben ze het lef om überhaupt die Bijbel maar open te doen, als men op voorhand er niks in leest en niks van kent? De zeer simpele gedachte, zeg ik altijd, dat God de wereld, de mensheid in het algemeen heeft losgelaten en er niets mee van doen wil hebben, is zo'n duidelijke waarheid, die zo duidelijk zwart op wit en bij herhaling in de Bijbel naar voren komt, dat het eerste zou moeten zijn wat de mens in het algemeen weet. Of het laatste wat hij van de Bijbel onthoudt. God kijkt niet naar de mens om. En de mens die filosofeert en zelf denkt en religieus is, gaat zeggen, God doet niks, God niet zus, God niet zo, en je kunt doen en dit en je kunt vragen, maar je vindt niks enzovoorts. Nee, wat een wonder. Hoe denk je dat het komt? En als je geen Bijbel hebt, zou je de conclusie moeten trekken, God wil zeker met de mens niks van doen hebben. Toch? En als je wel een Bijbel hebt, dan lees je gewoon voor. Daarom heeft hij de wereld losgelaten. Omdat ze hem niet wil kennen, hem niet wil danken enzovoort. En dan kun je voor de show wel dit soort interviews weggeven op de televisie of voor de krant of kan jou het schelen waar. Maar ja, dat is natuurlijk onzin en het is ook volstrekt oneerlijk. Ik vind het volstrekt oneerlijk. Mensen hebben niet het recht om te spreken over dingen waar hij zich nooit mee bezig heeft gehouden. En die je bovendien niet wil weten. Dat is waar het over gaat. En wat wij zouden leren is dat God inderdaad licht wil geven. Niet opdat de wereld als zodanig verlicht zou worden, want de wereld wil geen licht. En daarom zegt de Bijbel ook, God heeft de wereld losgelaten. Van de mensheid leert de Bijbel, de mensheid heeft de duisternis liever gehad dan het licht, want haar werken waren boos. En licht komt alleen plaatselijk. Dat staat hier ook meteen. Eerst staat er zij licht, maar als daarna in vanaf vers 14 gesproken wordt over de lichten in het uitspansel des hemels, dan wil het in de eerste plaats zeggen dat het een licht is wat bepaald niet voortkomt uit het hart of uit het denken of zelfs de fantasie of intelligentie van de mens, maar dat het inderdaad van Gods wegen komt en dat het niet heel de aarde verlicht, maar dat het scheiding maakt tussen dag en nacht. Het woord Gods maakt scheiding. Als er iets is wat ik graag in een paar minuten aan evangelische christenen in Nederland zou willen vertellen, is het dat. Het woord Gods maakt scheiding. En het streven naar eenheid, eenheid van christendom, voor mijn part evangelische eenheid, ik vind het volstrekte onzin, omdat ook inderdaad in de praktijk blijkt dat het gaat ten koste van de kennis van het woord Gods. Men doet de ramen dicht en men zit in duisternis en men geeft elkaar een hand. En zegt dan, dat is de wil van God, dat ze alle één zijn. Johannes 17, want men weet ook waar het staat. Maar ik heb het hoofdstuk eens nagelezen. In Johannes 17 staat dat wij in de eerste plaats als kinderen Gods geheiligd, heel en dus één gemaakt zouden worden. Dan wel gereinigd, want het is in de praktijk in de Bijbel hetzelfde, gereinigd zouden worden, opdat wij daardoor één zouden kunnen zijn. En de Heer zegt, heilig ze in uw waarheid. En daarna voor alle duidelijkheid, uw woord is de waarheid. Uw woord is de waarheid. En daarna kun je de vraag losstellen, waarom zouden wij geheiligd worden? Waarom zouden wij gereinigd worden? Waarom zouden wij heel zijn? Wel, opdat wij inderdaad in Christus één zouden zijn. Maar dan gaat hij in de duisternis. Duisternis is per definitie gelijk aan scheiding. En per definitie gelijk aan dood. Dat is wat duisternis is. En op het moment dat men de schrift dicht doet en zelf begint te filosoferen, dan ontstaat er geen licht. Integendeel, dan is het duisternis. Welke woorden dan ook gesproken worden, ze zijn volstrekt zinloos. Hoe knap ze ook in elkaar gestoken zijn. Hoe kunstig bedacht, hoe kunstig geformuleerd ook. Hoe dat ook zij, de Bijbel zegt zelf dat God weliswaar licht zendt, maar niet opdat heel de wereld verlicht wordt. Opdat het licht scheiding zou maken tussen dag en nacht, dat is wat er staat. Ik zal u er nou niet mee bezighouden, er zijn ook schriftplaatsen die inderdaad zeggen dat eenmaal dat verschil tussen dag en nacht er niet meer is. En dat ten tijde van de avond, ten tijde van de nacht, het licht zal wezen. Dat is de tijd waarin het licht van Gods wegen vanuit de hemel schijnt over geheel de aarde. Eén dag. Dat is waar het over gaat. Maar dat is uiteraard nog toekomst. Ja, nee, of ik dat nou letterlijk bedoel of overdrachtelijk, dat doet weinig ter zake. Het gaat om het beginsel. En zo is het in onze dagen ook. Het woord Gods, het licht wat van Gods wegen komt, vanuit de hemel tot ons komt, maakt scheiding tussen licht en duisternis. Tussen dag en nacht. En de komst, ook de geboorte van de Heer Jezus, maar meestal spreek ik maar gewoon over zijn eerste komst. De komst van de Heer Jezus Christus in deze wereld bracht inderdaad scheiding. En hoewel het geen populair vers is en het zeker niet op televisie geciteerd wordt, lees ik dan altijd dat de Heer zegt, meen niet dat ik gekomen ben om de vrede te brengen. Ik ben gekomen niet om vrede te brengen, maar om het zwaard te brengen. Om scheiding te maken. Zeker wel, ja. Opdat licht en duisternis van elkaar zouden onderscheiden worden. En van ons wordt gezegd, van ons als gelovigen wordt gezegd door de apostel Paulus, gij zijt licht. En daarna, gij zijt desdaags. Gij zijt kinderen des lichts. Opdat gij in dat licht zou wandelen, uiteraard. En andersom, over de wereld wordt gesproken als over in duisternis. Maar nog korter, de wereld heet gewoon duisternis. En dat is waar het over gaat. Het is de tragiek van dat feest van het licht dus ook altijd. Natuurlijk komt dat licht ergens. En ik hoop dat u het kent. Ik hoop dat u begrijpt waar ik het over heb. Het wordt anders wat lastig om het uit te leggen, eerlijk gezegd. Maar ik ga ervan uit dat wij in het algemeen zoals we hier zijn, dat we inderdaad gewend zijn te wandelen in het licht. Het is niet maar een theorie waarover wij hier spreken. Zo van, we hebben een Bijbel en dat is licht. En we geloven al wat in de Bijbel staat, dus we hebben licht. Dat betekent niks. Het gaat erom of we onze oogjes open hebben, dan wel of onze ogen geopend zijn. En nog beter, want die laatste prefereer ik, nog beter. Het gaat erom dat we ook daadwerkelijk in dat licht wandelen. Als je mij zou vragen, wat betekent kerst voor je, is het dat? Ja, de geboorte van een kind, ja. Bij de geboorte van een kind denk ik altijd, ik hoop dat het sterk en gezond wordt en dat er wat van terechtkomt. En dat het wedergeboren wordt dus, voor zover dat wat anders zou zijn dan. Dat is maar waar het echt allemaal over gaat. En wat de Heer Jezus betreft, onze broeder heeft er straks al gezegd, wij zijn geen kerstgemeente, wij zijn een paasgemeente en zo is het ook. Ik kan het ook niet helpen dat alles wat ons in de Bijbel verteld wordt rond de geboorte van de Heer Jezus, in tweede instantie, maar eigenlijk in eerste instantie al, spreekt over zijn wedergeboorte. Dat wil zeggen, over zijn opstanding uit de dood. Over nieuw leven, dat niet tot stand kon komen, naar menselijke maatstaven, waar het wel tot stand gekomen is. U weet toch, twee moeilijkste dingen uit de Bijbel, de maagdelijke geboorte en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Als u het mij vraagt, het is hetzelfde probleem uiteraard. En mocht u denken dat het echte probleem van de Bijbel is het scheppingsverhaal, moet ik u zeggen, dat is precies hetzelfde. Hetzelfde probleem. Het probleem is dat men God eruit wegredeneert en zegt, het kan niet. En dus hoort het in de Bijbel niet te staan. Dus zijn het sprookjes. En daarom denk ik, maar stel nou voor dat er wel een God bestaat en hij doet niet zulke wonderen. Wat voor een God is dat dan? Stel nou dat er zo'n God bestaat als die van, hoe heet die hofslang ook alweer? U weet wel, compleet ontmythologiseerd, alle wonderen de Bijbel uit, zal ik maar zeggen. En dan, die God dan. Dan denk ik, dan had ik net zo goed mijn buurman kunnen wezen. Die doet ook geen wonderen namelijk. Die kan me verder ook niet helpen. Die kan praatjes verkopen, kan heel goed trouwens. En patat trouwens, dat is ook nooit weg. Maar in ieder geval, er komt verder toch ook niks van terecht. En als we dan een God hebben die wel wonderen kan doen, en die we met recht God kunnen noemen, dan redeneert men hem weg en heeft dus toch weer de duisternis liever dan het licht. En zo gaat het nog altijd. Maar wat kerst voor ons zou betekenen, wat de eerste komst van Christus, want zo versta ik dat altijd, wat dat voor ons zou betekenen, is niet dat de zon der gerechtigheid is opgegaan, want ik vrees dat dat nog wacht op de toekomst. Nee, ik weet zeker, en dat hoop ik ook, dat het wacht op de toekomst. Dat eenmaal heel de aarde vol zal zijn van kennis des Heren, gelijk de wateren de bodem van de zee bedekken. Dat ten tijde van de avond het niettemin toch licht is. Overal licht namelijk. Overvloed aan heerlijkheid, of hoe dat maar heten mag. Wat kerst voor ons betekent, is dat weliswaar dat koninkrijk van Christus en die heerlijkheid van Christus nog niet openbaar geworden is. Dat is inderdaad zo, maar niettemin is er wel degelijk verschenen die ster uit Jacob. Licht aan de hemel. In ieder geval meer dan voldoende licht voor ons om daarin te wandelen. Daar gaat het om. Niet overal licht, men moet het weten te vinden, maar niettemin licht. En als ik die morgenster aan de hemel zie staan, hoewel het soms een avondster is, maar vooruit. Maar als ik die ster aan de hemel zie staan, moet ik er altijd aan denken. En ik vraag me ook altijd af, hoeveel mensen kijken daar nog naar? Hoeveel mensen zien hem? Je kan hem niet missen. Als je er is, kan je hem niet missen. Je moet alleen even omhoog kijken. Hoeveel zien dat nog? De pracht aan de hemel, inderdaad, ja. Die sterrenhemel, precies. Laat staan hoeveel we begrijpen nog waar het een uitbeelding van is. Wel nu, wij zouden in dat licht van de hemel, dat wil zeggen in dit hemelse licht wandelen. En op de eerste bladzijde van de Bijbel vinden we verhoudingsgewijs zeer uitgebreid melding gemaakt van deze lichten aan de hemel, van de spreker van God. Opdat licht zou verschijnen en opdat het licht zou zijn tot scheiding tussen dag en nacht. Scheiding dus, opdat het zou zijn tot voortekenen en dus tekenen van toekomende dingen, opdat wij dus hoop zouden hebben. Opdat wij de toekomst zouden kennen en daarnaar uit zouden zien. Wellicht daarnaar zouden verlangen en als dat te veel geëist is, dat we dan toch daarheen onderweg zijn en ons dat ook bewust zijn. En dat is wel het minste natuurlijk. Toekomende dingen. Dat is waar wij uit leven, uit belofte Gods. Tot tekenen dus, tot gezette tijden, en dat wil zeggen dat dus inderdaad tijden veranderen, de belangrijkste tijdsverandering, daar komen wij, hebben wij rond kerst ook mee van doen, want in de dagen van de eerste komst van Christus brak inderdaad de New Age aan. Laat ik het één keer in het Engels zeggen, hebben we dat weer gehad. Brak de nieuwe tijd aan. In de Bijbel heet dat gewoon de toekomende eeuw. Een toekomende eeuw die aanbrak officieel, dan wel niet bij de geboorte van de Heer Jezus, maar dan toch in ieder geval bij zijn wedergeboorte, bij zijn opstanding uit de dood. En dat is het resultaat van zijn eerste komst. En al die teksten die wij gewend zijn te lezen, of waaraan wij gewend zijn dat ze gelezen worden rond kerst, spreken allemaal daarover. Niet over zijn geboorte, niet letterlijk althans, maar over de gevolgen daarvan. En als we dus lezen in Jesaja hoofdstuk 9 over een volk dat in duisternis wandelde en waar een groot licht zou gezien worden, dan hebben wij van doen inderdaad met de tijd waarin wij leven. Met onze tegenwoordige eeuw, dat wil zeggen met Bijbelse termen, de toekomende eeuw waarin wij leven. Want hoewel wij naar de mens wellicht in duisternis wandelen, dat is ongetwijfeld waar, leven wij aan de andere kant inderdaad in het licht van de toekomende eeuw. En voor de goede orde wijs ik er dan al maar op dat apostel Paulus in één zin in Galaten 1 vers 4 zegt dat de bedoeling van het tegenwoordige werk van Christus, de bedoeling van het tegenwoordige werk van Christus is dat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw. En dus dat hij ons zetten zou in de toekomende eeuw, die inderdaad begonnen is met de dood en opstanding van Christus, strikt genomen. De toekomende eeuw die bovendien geopenbaard zal worden in de toekomst in heel de wereld. Maar dat is uiteraard in zijn wederkomst. En dat zijn dan ook de dagen waarin de tegenwoordige boze eeuw definitief beëindigd zal worden. Maar in afwachting daarvan hebben wij van doen met een wereld die in duisternis is enerzijds. En dus met de tegenwoordige boze eeuw. En aan de andere kant, wij als kinderen gods hebben van doen met de toekomende eeuw. En met het licht waarin wij zouden wandelen. Dat is wat scheiding maakt. Dat is wat officieel, fundamenteel scheiding maakt tussen gelovigen en ongelovigen. Maar laat ik er voor de goede orde meteen maar aan toevoegen dat het in de praktijk scheiding maakt tussen degenen die uit geloof leven en degenen die niet uit geloof leven. En dat was niet helemaal hetzelfde wat ik nu zei. In de praktijk is het de scheiding niet tussen gelovigen en ongelovigen, maar tussen degenen die uit geloof leven, die in het licht wandelen enerzijds, en anderzijds degenen die niettemin, ook al zijn ze wedergeboren en kinderen gods, toch de duisternis in de praktijk liever hebben dan het licht. Ja, zo gaat dat. En ik heb persoonlijk het idee dat dat onderscheid in onze tegenwoordige dagen, en dan bedoel ik echt de laatste jaren, steeds groter wordt. En dat is een kloof waarvan ik me afvraag of die überhaupt nog te overbruggen is. Het groeit steeds verder uit elkaar. Hoe dat ook zij, we willen niet pessimistisch zijn, want onze verwachting is niet dat het steeds slechter gaat met de wereld in het algemeen en met het christendom in het bijzonder. Onze verwachting is de verschijning en heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Definitief, dat ligt, daarin zijn wij onderweg. En ik verheug me daarin, kan ik u rustig zeggen. Dat is het enige positieve wat ik u mede te delen heb. Voor andere positieve dingen moet u terecht bij een scholier. Schuller. Ja. Ja. Goed, hij is al. Wij hebben in Nederland trouwens ook zo iemand, die heet leerling, maar dan moet ik uit die band knippen zeker weer. Laat maar zitten. Maar ik hoop dat tot u doordringt hoe dat zit met die sterren in de Bijbel. We komen diezelfde sterren later tegen in een aantal van, officieel 12, al waren het er 11 in de droom van Jozef. Weet u nog? Het was Jozef die sterren zag. In zijn profetische droom, om zo te zeggen. Waarin werd aangekondigd dat hij, of was het zijn zoon, wil ik afwezen, de zoon van Jozef. Maar dat hij een koninkrijk zou hebben. In de wereld, buiten Israël om. Buiten Kanaan om, niet in Jeruzalem, maar ergens anders. Sterren dus. Heerlijkheid van Israël, Israëlitische heerlijkheid, maar niet in het land, maar in het buitenland. Een prachtige aankondiging van onze tegenwoordige bedeling, waarin de zoon van Jozef, het is wat moeilijk en overdrachtelijk en past van de metaforen, maar vooruit. Maar waar de zoon van Jozef inderdaad een koninkrijk heeft, niet in Jeruzalem dat nu is, niet in het Joodse volk, officieel trouwens ook niet onder Israël, maar een koninkrijk waaraan wij wel degelijk deel hebben. En wij weten wie het is. Wij weten dat Jozef leeft. Hè? En in hem hebben wij leven ontvangen. Wij krijgen trouwens ook inderdaad die ster uit nummer 4. Ja, dat ik het niet opzoek is gewoon uit gebrek aan tijd. Hè? Want het millennium is bijna om, dus ik heb hem. Wij hebben natuurlijk ook die ster uit nummer 24. Ik heb altijd een heel mooie gevonden, omdat daar net zo goed specifiek gesproken wordt over onze tegenwoordige bedeling. Nummer 24 in de profetie van Biliam, die zijn spreuk ophief, zijn gelijkenis, want dat is wat het is eigenlijk, het is hetzelfde woord. Biliam spreekt, vers 16 van nummer 24... Hij is de hoorder der redenen Gods en hij spreekt. En die de wetenschap des Allerhoogste weet, die het gezicht des Almachtigen ziet en die verrukt wordt. Paulus noemt dat opgetrokken worden. via het Grieks van het Nieuwe Testament, en hier heet het, verrukt wordt, en wien de ogen ontdekt worden, zodat hij ziet. Waarmee eerst maar vastgesteld wordt dat de mens van nature blind is, en dus in duisternis wandelt. Maar voor de gelegenheid werden hem de ogen ontdekt, ging de bedekking eraf, en hij zei, ik zal hem zien, maar nu niet. Ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. En ik verdenk Petrus ervan dat hij deze profetie in gedachten had toen hij sprak over degene die wij niet gezien hebben. Nou ja, nog niet gezien hebben. Dat was Paulus in Hebreeën 2. Maar nochtans liefhebben, nochtans dienen. In ieder geval hier staat, ik zal hem zien, maar nu niet. Ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. En dan begrijpt u toch mijn verbijstering als iedereen maar roept, ja, je merkt van die God niks, je ziet hem niet en je hoort hem niet enzovoort. Ja, nou, hoe lang heeft men daarover moeten nadenken om tot zo'n conclusie te komen? Hoeveel jaren heeft men daarvoor moeten studeren om te komen tot dat soort uitspraken? Het staat gewoon in de Bijbel, in een bekende profetie. Er wordt met kerst altijd wel ergens voorgelezen, toch? Ik zal hem zien, natuurlijk, maar nu niet, in onze dagen nog niet. Hij is de God die zich verbergt. Ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Dat wil zeggen, wij zullen hem aanschouwen. Inderdaad. En van hier vandaan is dat inderdaad veraf. Maar het komt dat we hem zullen zien. En dan staat er in deze beeldspraak van dit visioen, of hoe het men heten mag, er zal een ster, een UFO, een unidentified flying object, maar in ieder geval hij zal verschijnen. Aan de hemel, dan wel in de hemel, en als u wilt op de wolken, die vind ik ook goed, reken ik vandaag goed. Maar hij zal verschijnen inderdaad. Eén die de wereld niet kent. Unidentified. Wat is die ster toch bij Bethlehem? En jaarlijks publicaties daarover. Wel, wij weten wat het is. Wij weten wie het is. De verschijning van de heerlijkheid des Heren aan de hemel. Een openbaring van Christus. Net zo u wilt. Want dat is waar het werkelijk over gaat. Precies hetzelfde als de verschijning van de engel des Heren in de velden van Efrata. Nou ja, boven de velden van Efrata, of hoe dat maar plechtig genoemd mag worden. Het is de Heer zelf uiteraard. Dat is waar het over gaat. Hij is ook degene die de weg wijst. Die ster, dat licht aan de hemel, zou zijn tot scheiding tussen dag en nacht. Tot voorteken van toekomende dingen. Tot gezette tijden, tot dagen en jaren. In ieder geval om licht te geven. Opdat we daarin zouden wandelen. Er zal een ster voortgaan uit Jacob. En er zal een scepter uit Israël opkomen. Een hemelse koning dus. Want je telt gewoon die uitspraken bij elkaar op. En je krijgt iemand die in de hemel een troon heeft. Een ster, namelijk een scepter. Voortkomend uit Jacob, dan wel Israël. Want de Messias, en ik zeg het tot de Joden in het bijzonder, de Messias is niet slechts een mens. De Messias is de Zoon Gods, die in de eerste plaats een troon zou hebben in de hemel aan de rechterhand Gods. En tot de christenen zeg ik, de Messias is niet maar de zoveelste persoon van de Godheid die in de hemel thuis hoort, maar hij is wel degelijk die mens die voortkwam uit Jacob, dan wel uit Israël, en die inderdaad een troon zou hebben op aarde in Jeruzalem. En men zou die twee dingen niet met elkaar verwarren. Nou, hoe dat ook zij, van hem staat dan, van die ster, natuurlijk dat hij licht, heerlijkheid, koninkrijk zou brengen. Er staat achter, hij zal de palen der Moabieten verslaan. Kan ik die snel uitleggen? Hij zal de tentpalen, de haringen heet dat. Ik ben altijd bang dat de Urkers dat niet begrijpen, maar hij zal de tentpalen, de tentharingen wijder zetten. Het volk zou groter worden. Kortom, hij zou de kinderen van Seth verstoren, staat er. Nou ja, dat is ook een wat ongelukkige vertaling. Waar het om gaat is namelijk dat deze Moabieten en deze afstammelingen van Seth wel degelijk uitdrukking geven aan de gemeente. Kan ik nou niet uitleggen, duurt te lang. Maar uitdrukking geven aan de gemeente in onze dagen. Wat er hier gezegd wordt is dat door de eerste komst van Christus, zijn komst met betrekking tot hemelse dingen dus nog tot op heden, dat daardoor inderdaad zo'n groot volk zou ontstaan, dat hier via deze beeldspraak wordt aangeduid als zonen van Moab, dan wel zonen van Seth. Maar het is een omweg om te zeggen dat het gaat om de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. Dat leg ik dus nou verder niet uit. Maar waar het maar om gaat, is dat dat licht wat zou verschijnen, die ster die zou voortkomen, zou wel degelijk leiden tot de oprichting van één koninkrijk. Niettemin, zou scheiding brengen tussen dat wat in het koninkrijk thuis hoort, het licht namelijk, en dat wat in de duisternis thuis hoort. En zo is het tot in onze dagen. Ster. Nu we er toch al een beetje over gehad hebben, kennen wij trouwens ook die ster uit Jesaja, hoofdstuk 14. Ik zoek hem ook maar niet op, want zo'n fraai schriftgedeelte is nou ook weer niet voor vandaag. Maar u kent toch de morgenster uit Jesaja, hoofdstuk 14? De blinkende morgenster, die zou ook aan de hemel verschijnen. Nou ja, hij zou uit de hemel rollen. Ik heb een ander woord, ja. Rollen. We hebben het over de duivel, ja. Want vergis u niet, zij die menen licht te hebben ontvangen, hebben dat licht inderdaad niet van de Heer dikwijls, maar van zijn tegenstander. Die immers zich voordoet als engel des lichts en dus als de grote lichtdrager, maar die in werkelijkheid het licht van het woord van God wegdoet, verhindert, hoe zeg je zoiets? Want het is natuurlijk ongelukkig om deze twee lichten tegenover elkaar te zetten, terwijl dat licht van die morgenster, die Lucifer, die lichtdrager uit Jesaja 14, elders in de Bijbel natuurlijk gewoon aangeduid wordt als duisternis. Men beschouwt het abusievelijk als licht. Ik persoonlijk denk altijd, het zit zo ingewikkeld in elkaar, het lijkt zo intelligent, het is zo indrukwekkend, om de doodeenvoudige reden dat het de kleren van de keizer zijn, weet u wel. Je moet er heel lang over praten om te vertellen hoe mooi en hoe prachtig het wel is. Niemand begrijpt er wat van, maar in werkelijkheid bestaat het ook helemaal niet. Dat is waar het in werkelijkheid over gaat. En men beschouwt het abusievelijk als licht. Nieuw licht op de Bijbel. U weet toch wat er in de afgelopen pak een beetje 150 jaar aan nieuw licht gekomen is, naast dan wel op de Bijbel. In werkelijkheid is licht volkomen uitgegaan. Dat is ook systematisch gebeurd. Met zo'n dimmer, weet je, wel langzaam doortrekken zo. Niet al te snel, want dan valt het te veel op. Maar wel doortrekken, en dat lijkt me het goede woord in dit verband ook, maar laat maar even zitten, hè. Maar dat is wat gebeurt. Als er dan toch licht is, wel, het is of de filosofie van de mens, maar die is geïnspireerd door deze zogenaamde lichtdrager, Lucifer, lichtdrager uit Jesaja 14, of het is inderdaad het licht wat tot ons komt via de Heer Jezus Christus. De ster uit Jacob. Vergis u niet, die morgenster in de Bijbel komen wij inderdaad niet alleen tegen Jesaja 14, maar inderdaad ook in Openbaring 22, en het is daar duidelijk Christus zelf. De ene is de valse, de een doet zich alleen als lichtdrager voor. En terwijl hij zo genoemd wordt als lichtdrager in Jesaja 14, komt hij terecht in het land der duisternis en het dal van schaduw des doods. En daar wordt tot hem gezegd, hé, ben jij er ook? Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij blinkende morgenster? Wordt daar spottend gezegd dus, hè? Gij blinkende morgenster. Hoezo morgenster? De ster is ondergegaan definitief. En verdwenen. Dat is waar het over gaat. Nou goed. Later in de Bijbel vinden wij de ster terug in, bijvoorbeeld, noem ze niet allemaal, dat kan namelijk niet, maar we vinden ze inderdaad terug, vinden de ster terug in de geschiedenis van de wijzen uit het oosten. Daar durf ik nauwelijks nog wat over te zeggen, want dat heb ik de laatste tijd, of de laatste jaren heet zoiets, steeds gedaan. Dat is omdat ik dat persoonlijk het mooiste beeld vind van de gemeente in onze tegenwoordige bedeling. Je weet niet waar hij vandaan komt, je weet niet waar de gemeente weer naartoe gegaan is, je weet niet waar je moet vinden. En waar we het over hebben is over wijzen. Voor de wereld volstrekt zoek. De oorsprong van die wijsheid is ook volstrekt onbekend. Vind ik altijd prachtig in al die artikelen en boeken die over die lui geschreven zijn. Zelfs het aantal is onbekend. Hoeveel waren er? Volgens de traditie 3, maar ik moet u zeggen, dat komt vanwege goud, wierook en mirre. Als u het mij vraagt, 2. Om de eenvoudige reden dat de gemeente gewoonlijk wordt voorgesteld. Dat is vaste prik in een tweeheid, een dubbele. Twee broden, twee eerstelingen broden. Maar ook twee discipelen, twee Emmausgangers en hoe het allemaal maar heten mag. Twee getuigen, dan wel twee gedaanten in witte klederen, twee engelen en wat het maar wezen mag. Het gaat altijd over de gemeente die immers dubbel telt. De gemeente van eerstgeborenen. Als je mij vraagt hoeveel wijzen waren er, dan ben ik eigenwijs en zeg dus twee. Maar het maakt me verder niks uit. Het zijn van die magische figuren, weet je wel. Ze worden ze ook genoemd, de magie. Ik bedoel, als ze bij ons in de plaatselijke evangelische gemeente zich zouden melden, worden ze er meteen uitgezet. Omdat ze occult zijn en zich bezighouden met een kennis waarvan de oorsprong hoogst twijfelachtig is. Ja, zo is dat nou eenmaal. Maar ja, het is nou eenmaal geen kennis van deze wereld. Magiërs uit het oosten en langs een andere weg ook daarheen weer verdwenen. Maar niettemin intussen tot geloof gekomen. Prachtige uitbeelding van de gemeente. Ergens buiten de legerplaats. Wie is die gemeente? Waaruit bestaat die? Het is moeilijk te zeggen, maar wij maken het ook niet uit. Maar het bestaat uit alle wijzen in de wereld, ja. Uit hen die naar wereldse maatstaven niet vele wijzen zijn. Want ik zeg het maar voorzichtig, ik wil geen ruzie. Maar Paulus doet het ook zo, hij zegt niet vele wijzen. Ik denk dat hij bedoelt niet één, maar vooruit. Niet vele wijzen, niet vele edelen, niet vele machtigen, maar niettemin wijs. Omdat men wijsheid van Christus ontvangen heeft. Hetzelfde 1 Korinthe 1, de laatste 2-3 versen. Christus namelijk die ons geworden is, wijsheid van God. En waar het gaat om macht, waarna de duivel en de meeste mensen zich uitstrekken, ons wordt die cadeau gegeven. Wij zouden delen in de heerschappij van Christus. Wij streven er niet naar, wij krijgen het gewoon. En datzelfde geldt voor wijsheid en rechtvaardigheid en heiligmaking. Zolang je daarnaar streeft, komt er niks van terecht. Maar daar waar we simpelweg gaan staan en wandelen. U weet wel, zitten, wandelen en stand houden met dank aan een Chinees. Watch my knee, ja. Dat is waar, ja. Zitten, wandelen en stand houden. Kortom, waar we gaan zitten in het licht en waar we staan, wandelen in het licht. Daar hebben wij deel aan deze dingen, dus wat het licht uitwerkt. Niks om ons in te beroemen, integendeel. Maar aan de andere kant, staande in de vrijheid die nou eenmaal het resultaat is van dat licht. En daarin zouden wij inderdaad staan. Als wij wijs zijn, tenminste. En daarna kom ik een ster tegen in 2 Petrus hoofdstuk 1. Omdat ik toch onderweg ben, lees ik ook maar even 1 Petrus. 1 Petrus 2, eerst maar even dan. Die heb ik nou toch voor me. Die vind ik te mooi om over te slaan. Waar inderdaad sprake is aan het einde van het hoofdstuk. Nou, niet helemaal aan het einde, maar er is sprake van scheiding. Van twee categorieën. 1 categorie die ongelovig en ongehoorzaam is, vers 7, 8 en daar in de buurt. En de andere categorie die gelooft. En van de ongelovigen wordt gezegd dat voor hen de steen der wijzen, dat wijzen staat er niet bij, maar dat noem ik er nu voor de gelegenheid even bij. Niet de ster, maar de steen der wijzen, dat deze steen voor de ongelovigen geworden is tot steen des aanstoots en rots der ergernis. Einde van vers 7, ontleend aan Jesaja 8, meen ik. Dat is namelijk zo bij degene die zich aan het woord stoten. Ongelovig, dan wel ongehoorzaam zijnde. En omdat ze ongehoorzaam zijn, was het ook de bedoeling dat ze zich aan de steen zouden stoten. En daarna, maar gij, vers 9, ontleent aan vers 7, u die gelooft, gij, maar gij zijt een uitverkoren geslacht. Woorden die ontleend zijn aan Exodus, met name Exodus 19 in de eerste plaats, worden gesproken over Israël, maar dat is ongelovig. In onze dagen. En tot de gelovigen wordt gezegd, maar gij zijt een uitverkoren geslacht. Gij zijt een koninklijk priesterdom. Gij zijt een heilig volk. Gij zijt een volk hem ten eigendom, een verkregen volk. Gij zijt dat priesterlijke volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden van degene die u uit de duisternis. Die u uit de duisternis, buiten de legerplaats, die u uit de duisternis geroepen heeft, uit de tegenwoordige boze eeuw dus ook. die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Die deugden zouden wij verkondigen. De deugden van hem die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. In dat licht zouden wij zelf wandelen en wij zouden eventueel van dat licht getuigen. Nou ja, in elk geval, als gemeente zouden we dat niet eventueel, maar in elk geval. Dat is onze positie namelijk als gemeente. Een koninklijk en priesterlijk volk en daartoe zijn wij getrokken uit de duisternis. En wandelen wij in het licht en zijn wij licht, opdat wij dat licht ook inderdaad zouden laten schijnen. Gij die eertijds lo ami waart, maar nu ami zijt. Gij die eertijds lo rugama waart, maar nu rugama zijt geworden. Dat wil zeggen dat inderdaad hier de conclusie getrokken moet worden dat deze profetieën in het Oude Testament, vele profetieën in het Oude Testament, wel degelijk op een of andere wijze van toepassing zijn op de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Want dat is wat hier staat. Begrijp je me goed? Als men van Bijbelse waarheid überhaupt niks meer kent en dus sowieso het licht niet kent, laat staan erin wandelt, dan heeft het natuurlijk ook geen zin om over dit soort problematiek te spreken. Hè? Is de gemeente nou al of niet geestelijk Israël, is natuurlijk een onzinnige vraag als je niet gelooft in de wonderen die God doet, zal ik maar zeggen. Als er geen opstanding is uit de dood en het dus ook geen maagdelijke geboorte is en wij bovendien ook van nature niet schepselen God zijn, waar praten we dan nog over eigenlijk? Dan kun je beter gaan wieberen of wat was het ook maar, hè? Fietsen. Maar daar waar wij in het licht wandelen, zouden wij deze dingen inderdaad verstaan. En dan blader ik om naar inderdaad 2 Petrus 1... waar Petrus zegt dat hij tegenwoordige waarheid predikt en schrijft, vers 12. En dat hij dat niet zelf verzonnen heeft, want hij heeft er 2 bronnen voor. De eerste is dat hij zelf de Heer Jezus in heerlijkheid aanschouwd heeft op de bekende berg der verheerlijking. Dus wat voor verhalen ook over ontmythologisering van de Bijbel. Bij Petrus hoef je daar niet aan te komen, hij heeft het zelf meegemaakt. Toch? Een goede basis, een persoonlijke basis ook voor hem. En aan de andere kant zegt hij, vers 19, en wij hebben het profetisch woord. In de praktijk is dat heel de Bijbel uiteraard, want heel het woord Gods is voortgebracht door profeten. Het profetisch woord beslaat dus inderdaad heel de Bijbel en niet alleen maar de zogenaamde profetische boeken. Wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt. Ik kan het niet helpen, het wordt me niet gevraagd, maar ik ben het altijd met Petrus eens. Hè? Het is een profetisch woord dat zeer vast is. En op al die vragen waar men al filosoferend en na jarenlange studie geen antwoord op kan geven, op al die vragen hebben wij een simpel antwoord, het staat gewoon in de Bijbel. Het is namelijk een profetisch woord dat zeer vast is. En van ons wordt ook gezegd, gij doet wel dat gij daarop acht hebt. Want het is namelijk licht, schijnend in een duistere plaats. Er is geen ander licht dan het licht van dit woord Gods. Er is geen ander licht dan dat licht dat afkomstig is van God, de Vader der lichten. Je komt zo stuk in. En voor zover we dan zeggen, maar Christus is toch het licht, dan zeg ik, ja, dat zei ik toch. Het woord gaat toch over hem en hij is toch het woord. Er is geen ander licht dan dat. Daarop zouden wij acht hebben, op het profetisch woord en daarmee op de Heer Jezus Christus, die ster uit Jacob, dan wel die scepter uit Israël. Wij zouden daarop acht hebben als op een licht schijnende in een duistere plaats. En wat is dan het resultaat? Dat de hele wereld verlicht wordt? Of dat het dan weer een beetje voorspoediger gaat met God, Nederland en Oranje? Wij zouden acht geven op een profetisch woord. Gaat het dan weer goed met Nederland? Nee, gij doet wel dat gij daarop acht hebt als op licht, schijnend in een duistere plaats, totdat de dag, dat is licht dus, totdat de dag aanlichte en de morgenster opgaat, want als het dag wordt, wordt de morgenster geacht het eerst op te gaan. In de wereld, in Nederland, in onze gemeente, of wat ook. Wel nee, in uw harten. En let op het meervoud. Bij ieder van ons. Bij u en bij u en bij u en bij jou en bij mij. En waar wij acht geven op dat licht van het profetisch woord en dus op de Bijbel en op de Heer Jezus Christus, zal het niet tot gevolg hebben dat onze omgeving ineens baat in het licht, maar het zal tot gevolg hebben dat het licht schijnt in onze harten. Bleek achteraf het antwoord te zijn op de vraag die ik van kind af aan al gehad heb, want wij moesten altijd zingen rond kerstfeest, in de mensen een welbehagen, en ik begreep echt niet wat het was, toen heb ik me dus uit laten leggen en toen begreep ik het nog niet. Hadden ze nou meteen gezegd dat het betekent dat de Heer Jezus in je hartje dan woont, dan had ik het waarschijnlijk begrepen. Maar dat is wat het is. Licht in je hart. Niet in de wereld een welbehagen of zo. Nee, in het hart van de mens. Daar begint het in elk geval. En voor zover er überhaupt vrede op aarde zou komen, zou het toch echt beginnen met de vrede die de Heer Jezus geeft en laat bij zijn heengaan aan zijn discipelen. Johannes 16, geloof ik, hè? En zo geldt het voor het licht ook. Het zou in de eerste plaats schijnen, inderdaad in een duistere plaats, namelijk in onze harten. Daar zou die morgenster opgaan. Daar zou Christus ons hart, ons leven verlichten. En in dat licht zouden wij wandelen, want, en dat heb ik de laatste maanden bijna elke avond ongeveer staan te vertellen, onze wandel, dat heeft niks te maken met waar wij onze voeten zetten. Onze wandel, die is niet een zichtbare wandel in de wereld. Onze wandel, ons leven, ons praktische leven, speelt zich enkel en uitsluitend af in onze harten. De rest zijn symptomen, die gewoon toch verkeerd uitgelegd worden, dus schiet niet op. Begrijp u nog? Of zal ik me nou mijn goede vriend aanhalen die zei, leven is beleven. Sneller kun je dat ook niet zeggen en duidelijker ook niet, denk ik. Ons leven zit hem in ons denken. Niet in wat we doen, maar hoe we de dingen doen, waarom we ze doen, wat we erbij denken, hoe we ze beleven. En hoe we er dus inderdaad emotioneel, inderdaad ook, maar ook wat ons verstand betreft tegenover staan. Hoe we ermee omgaan, broeder, om eens een populaire term te gebruiken. En als ons leven verlicht zou worden, wil het niet zeggen dat onze buren een zonnebril op moeten zetten, maar wil het gewoon zeggen dat het licht schijnt in onze harten. En hoewel het om ons heen net zo duister is als bij al die andere mensen, niettemin in onze harten is het licht. Dat is waar het echt om gaat. En ik denk ook dat als we die dingen geleerd hebben, nou ja, dan met alle respect voor de versiering die hier hangt, waar ik ook heel blij mee ben, van harte zeg ik dat iedereen bedankt die dat heeft willen regelen en bijgedragen, moet u zeggen. Maar als je dat allemaal weet, dan betekenen die uitwendige dingen niet zo geweldig veel meer. Begrijp je me goed? Ik zou graag een sfeervol kerstfeest vieren. Ik heb onderweg hier naartoe, zat nog iemand naast me. Dat was niet mijn vrouw, maar het was Arie de Waard. Heb ik nog tegen hem gezegd, ja jongen, maar weet je wat het is? Mensen willen een sfeervol kerstfeest, dat wil ik ook zo graag, maar ik weet niet hoe ik het ze geven moet. En dat vind ik het probleem van dit soort feesten. Dat kan ik niet. Maar ik denk ook dat het vooral komt doordat wij vrede, blijdschap enzovoort zouden hebben. Misschien niet in de eerste plaats om ons heen, maar in de eerste plaats in onze harten. En dat is wat ik u zou willen geven, dat kan ik niet. Maar het is wel wat ik u toewens. En niet voor vandaag, maar voor alle dagen van ons leven. Het zullen er niet meer veel zijn die ons resten, denk ik dan, met de woorden van de apostel Petrus. Maar als er één ding belangrijk is, voor mij, maar ook voor u, hoe arrogant het ook klinkt, is het dat dit licht opgaat in onze harten. En dat niet alleen, maar dat wij vervolgens met heel ons hart in dat licht wandelen. Een van de problemen die ik gedurende de afgelopen 20 jaar ben tegengekomen, een van de belangrijkste problemen, is altijd geweest dat mensen mij verkeerd begrijpen en denken, hé, dat is interessant. Je kan interessant doen over de Bijbel. Je kan er mooi interessante verhalen over vertellen. Of je kan andere mensen dingen vertellen die ze echt nog nooit gehoord hebben. De BNP natuurlijk, als je dat kunt. Hè. Een nieuwe, hè. En dan bellen ze af en toe, heb je nog wat nieuws? En dan zeg ik onvermijdelijk helemaal niet. We hadden alles van het jaar nul en verder terug. Ik beschouw het als een groot probleem. Het gaat niet om interessant doenerij, het gaat niet om kennis, het gaat niet om wat we uit het hoofd allemaal wel niet weten van de Bijbel of iets dergelijks. Het gaat erom of het onze levens, onze harten verlicht. of het aan de basis ligt van ons denken en dus van ons gemoed. Het gaat erom dat het onze levens zou veranderen. En daarna denk ik altijd, ik zeg dat niet meteen altijd, maar vandaag doe ik dat nog maar even wel. Ik zie je voorlopig toch niet. Dus daarna denk ik altijd, en hoe vast je zit in je eigen plaatselijke clubgenootschap dan wel kerk, hoe minder je bereid bent om veranderd te worden. Want hoe meer je veranderd wordt, hoe losser je komt te staan van al die andere mensen die niet veranderen. Begrijp u? Het is of het een of het ander. Gaan we onze weg in het licht, dan doen wij dat in de eerste plaats alleen. Nee, we doen het niet alleen, maar we doen het in de eerste plaats alleen. Het is een persoonlijke keuze. Of moet ik u het evangelisch jargon te binnen brengen? Of je persoonlijk de Heer Jezus kent als je persoonlijke verlosser en je persoonlijke zaligmaker, want het gaat om een persoonlijk geloof. Dat laatste hebben de atheïsten onthouden. En de vrijzinnigen, persoonlijk geloof. En ze verstaan eronder, daar hoef ik er niet over te praten, want dat maak ik zelf wel uit, daar hoor je mij niet over. Gebruiken zelfs excuus. Maar wij weten toch dat het gaat om een persoonlijke keuze. Alleen, zoek anders onze ouderwets, onze klassieke christelijke liederen er maar eens op na. Dat is maar zelden samen op weg hoor, in die liederen. Het is bijna altijd, wandel maar stillekens in al je eenzaamheid, wandel maar stillekens achter hem aan. Eenzaam, maar niet alleen. Maar dat is waar het om gaat, dat wij zouden wandelen in dat licht. Het is misschien niet zo geweldig veel licht, maar meer dan voldoende om heel ons leven, heel ons hart te verlichten. En dat is maar waar het om gaat. De enige manier om dat licht te ontvangen is inderdaad via deze weg. Het acht geven op dat profetisch woord dat zeer vast is. Dan zal de morgenster opgaan in onze harten. En dan sla ik één bladzijde om. En daar staat in 1 Johannes 1, vers 6. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij. En doen, praktiseren de waarheid, het licht niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. Als men niet bereid of in staat is om zijn weg alleen te gaan, nou ja, met de Heer, dat bedoel ik ook. Maar als men niet in staat is of niet bereid is om die weg te gaan en om een persoonlijke keuze te maken, los van al die anderen, en daar niet toe bereid is, dan zal men ook nooit komen tot dat wandelen in gemeenschap met elkander. Dat is een van de dingen die ik persoonlijk, want ik word wat ouder, dan zeg ik weer wat persoonlijke dingen tegenwoordig, vooral rond kerst, hè. Maar het is een van de dingen die ik, nu ik wat ouder geworden ben, die mij hoogelijk verbazen. Dat is namelijk, ik weet niet goed hoe ik het zeggen moet, en je moet er niet te veel achter zoeken. Maar dat is namelijk dit, waar ik altijd gedacht had alleen te zijn en gedacht heb een eigen weg te moeten gaan. Dat bleek ik ineens kerst te vieren met u, hier. En dan blijkt dat er nog meer van die mensen zijn. Nou goed, koop het gauw januari is, dan ben ik hier nog weer af. Maar, betekent niks hoor. Ik heb dat slecht onder controle. Dat is alles. Dus vergeet het maar. Maar ik meen het wel serieus. Het blijkt dat ik toch niet alleen ben. Iedereen die mij gekend heeft van jongs af aan weet dat ik altijd alleen was. Een eigen koers ging enzovoort. Niet eigenwijs, zo werd het soms zo uitgelegd. Maar dat is mijn aard nog eenmaal. Een beetje onsociaal enzovoorts. En dus verbaast het mij, ja. Zoveel mensen er toch samenkomen. Niet om mij natuurlijk. Maar dat we met zoveel zijn die samenkomen rondom alleen maar het heen. En hoezeer we ook ons best doen om er andere dingen bij te doen. Om het gezellig te maken. Ik weet en u weet dat het allemaal wel leuk is. Maar dat het maar gaat om één ding. Dat licht dat verschenen is. Dat licht waar we alle dagen in zouden wandelen. Want God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen om te geven verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. 2 Korinthe 4 vers 4. In dat licht wens ik u toe. Het is namelijk niet afhankelijk van welke omstandigheid dan ook. Het is een licht dat altijd beschikbaar is en waarvoor wij onze harten altijd open zouden stellen onder alle omstandigheden en vooral ook wanneer het duister is om ons heen. Amen.
Het gaat in heel de Bijbel altijd over verlichting. De schrift blijft zo gezegd, over ufo's steeds belichten. Wij weten daar geen kerstbal van, en duister is de aard. Maar eeuwig licht, dat is beloofd aan wie Christus aanvaardt. Er zullen lichten zijn, sprak God eenmaal, en zij verschenen tot de gezette tijden en om schijnsel te verlenen aan wat er op de aarde leeft. Maar dat kiest duisternis, omdat men trots niet weten wil wat licht en waarheid is. Er is een ster gekomen, het licht is opgegaan, de morgenster in het hart. Zijn stem verstaan. Het woord des levens geeft de wijze zuur. En wie daarbij wandelt, wandelt in het licht. De wereld ligt in macht van dood en duister zijn de harten. Dat komt door de onwetendheid waarmee zijn wijsheid tarten. De Bijbel blijft gesloten, dus men wandelt niet in licht. En men baseert op donkerheid een menselijk inzicht. Het woord Gods dat maakt schijning, maar men geeft in donker handen. Om één te worden zonder zicht in allerlei verbanden. Gods woord dat is de waarheid, en wie kunstig formuleert zonder de open schrift doet iets waarmee hij hem niet eert. Er is een ster gekomen, het licht is opgegaan. De morgenster in harten van wie zijn stem verstaan. Het woord des levens heeft de wijze zin. Daarbij wandelt, wandelt in het licht. De komst van onze Heer in deze wereld, die bracht scheiding. Ik kom met een scherp zwaard, zegt hij, dat is de oude tijding. U mag de ogen open doen, en dan ziet u het licht. Waarvoor eenmaal de duisternis met tegenzin ook zit. Wie is de God die wonderen doet en donker gaat verdrijven? Met licht dat eens op aard zal zijn en daar voor God zal blijven. Wij leven uit beloften Gods, er komt een nieuwe tijd. Het volk wacht nog in duisternis, maar het licht is het dat ons leidt. Er is een ster gekomen. Het licht is opgegaan, de morgenster in harten, van wie zijn stem verstaan. Het woord des levens geeft de wijzen zicht. En wie daarbij wandelt, wandelt in het licht. Ook wie wedergeboren is, wil soms naar het licht niet leven. Omdat men van de kennis steeds meer al heeft weggegeven. De ster die ons is voorgegaan, het woord brengt ons bij hem. En wie de waarheid onderzoekt, die hoort des Heeren stem. De mens is van nature blind, maar wij zullen hem aanschouwen. Die nog niet is gezien, maar op wie wij kunnen vertrouwen. Hij is het die zich nog verbergt, maar hij verschijnt wel dra. Een ster uit Jacob en het scepter, ik hoor zijn voetstap bijna. Er is een ster gekomen, het licht is opgegaan. De morgenster in harten, van wie zijn stem verstaan. Het woord des levens heeft de wijzen zicht. En wie daarbij wandelt, wandelt in het licht. Het licht dat zou verschijnen, zal een koninkrijk straks stichten. Op aarde, nu bestaat het al, achter de hemel lichten. Maar wie nu meent verlicht te zijn, blijkt vaak geen licht te zijn. Draagt knieën van de keizer, duisternis in zijn terrein. De morgenster zal komen, maar wie nu dwaallicht blijft volgen, die wordt vanzelf met Lucifer in duisternis verzwolgen. De schrift bevat de waarheid, bij de meesten onbekend. Maar dwazen wordt wijzen, al wordt hun wijsheid miskend. Er is een ster gekomen, het licht is opgegaan. De morgenster in harten, van wie zijn stem verstaan. Het woord des levens geeft de wijzen zicht. En wie daarbij wandelt, wandelt in het licht. Wie geen Bijbelse waarheid kent, die blijft in waarheid lopen. Maar voor wie buigen voor het woord, gaan wel de ogen open. Er is geen ander licht voor ons dan Christus, Vaders licht. Het gaat erom dat ik voor hem en voor zijn woord ook zwicht. Waar wij acht geven op het licht, het woord van de profeten, begint iets in de harten, onze wandel wel geheten. Ons feest is niet uitwendig, maar het feest is in ons hart, te midden van een volk dat in de leugen is verward. Er is een ster gekomen, het licht is opgegaan. De morgenster in harten, van wie zijn stem verstaan. Het woord des levens geeft de wijzen zicht. En wie daarbij wandelt, wandelt in het licht. Wie kent hem? Twee. Zegt iets over de wijsheid van God. We zingen nog één keer het compleet.
Er is een ster gekomen, het licht is opgegaan.
De morgenster in harten.
De morgen
van wie zijn stem verstaan.
Van wie zijn.
Het woord des levens geeft de wijze. Het
woord des levens geeft de wijze zin.
Wat is dat heerlijk om zo met elkaar in alle vrijheid en ongebondenheid kerst te kunnen vieren. De enige binding die we hebben is Christus. En we willen hem daar ook voor danken. En ik wou broeder Dirk Esseling vragen of hij dat met ons wilde doen.
Vader in de hemel, uw grote naam willen we de lof en de eer en de dank toebrengen uit ons hart. Omdat u morgenster bent opgegaan, ook in onze harten. Wat we u mogen leren kennen door de rijkdom van uw woord. We danken u dat u centraal staat in ons denken. Dat u mogen volgen, u mogen eren. U mogen dienen, waar we ook zijn. Niet alleen als we bij elkaar zijn, maar ook op andere plaatsen. En we danken u dat we zo u mogen danken ook voor dit samen zijn. En dat we mogen leven uit uw genade. We mogen leven uit uw rust en uit uw vrede. En dat u dezelfde bent en dezelfde blijft. En zo doorgaan met uw werk, ook in onze hart. Amen.
Amen. 1 Petrus 5 zegt dan: de God nu alle genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijds zullen geleden hebben, dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en funderen ulieden. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zullen we afsluiten met het staand zingen van lied 48. Ere zij God.